Welkom bij de Laatste Liefde podcast. Mijn naam is Carla Ketelaar, relatie- en liefdesexpert en bestseller-auteur van het boek Vind je Eindman. Ik begeleid single vrouwen in topposities die er klaar voor zijn om binnen 1 jaar de liefdespartner van hun eigen kaliber te vinden, met wie ze de rest van hun leven kunnen delen.
Vandaag zit ik hier met niemand minder dan Carla Ketelaar. En Carla heeft een prachtig bedrijf, Laatste Liefde. En daarin helpt ze single vrouwen hun eindman te vinden. Daar gaat ze zo van alles over vertellen. Maar daarnaast heeft ze ook een prachtige podcast en heeft ze een bestseller geschreven. Vind je eindman. Welkom Carla. Wat heerlijk dat je hier bent.
Ja, leuk. Eens gelijk.
Ja, we hebben elkaar ontmoet tijdens een lunch. En toen dacht ik ga eens luisteren wat Carla allemaal zegt in haar podcasten. En toen zat ik in bad en ik luisterde naar Carla's stem. En zij vertelde ons zulke prachtige kennis die we eigenlijk allemaal zouden moeten hebben over de liefde en over het proces van daten. En ik dacht, hier gaan we eens even flink induiken. Dus ik hoop dat je dat met ons wilt delen. Leuk. Ja. Want vertel eens Carla, hoe zit het nou? Hoe kan het nou dat wij als vaak hoogopgeleide vrouwen succesvol zijn, veel verantwoordelijkheden dragen, dat we in de liefde er soms zo'n potje van maken?
Ja. Ja, hoe komt dat? Het is vaak hoogopgeleid, maar wat ook vooral speelt, is dat we als vrouwen, de daadkrachtige vrouwen, dat die met name, je noemt het een potje van gemaakt, ik zou meer zeggen dat we zo onwetend zijn over hoe het precies werkt om wel je liefde te ontmoeten. En laat ik beginnen met, ik was zelf zo'n vrouw. Hmm. En daar bedoel ik mee daadkrachtig, een beetje bij de hand, veel initiatief tonen. Ik had altijd meteen geschoten, dus heel erg snel. Snel veel meningen, veel aannames. En dat herken ik gewoon bij de vrouwen met wie ik werk. De snelle vrouwen, of je bent meer in de afwachtende sfeer, maar dan spelen al die meningen en aannames stilletjes van binnen.
Oké. Okay. Ja. Dus jij zag jouw daadkrachtig zijn eigenlijk gecombineerd met een heleboel aannames.
Ja.
En dat had een effect op jouw liefdesleven.
Ja.
En wat voor effect had het dan?
Dan had ik een date, een eerste date. En ik zag bij binnenkomst al een ja of een nee. Of als ik zelf... En dan was ik snel klaar. Dan deed ik dat keurig netjes, maar ik dacht, klaar. Of als ik wel gecharmeerd was... wat er dan gebeurde was dat ik onzeker werd en dat ik mijn best ging doen. En mijn best doen zat hem erin. Ik laat jou zien hoe ontzettend geweldig leuk mijn leven al is. Ik heb niemand nodig. Dat, hè. Een beetje toch, je gaat bewijzen, er net boven gaan staan. En dan was ik zo, ik had een lastige scheiding gehad. En dat was zo'n 5 jaar geleden. Mm-hmm. En ik had mijn leven weer opgebouwd tegen alle, wat komen mensen tegen? Veel drama's, veel narigheid na een scheiding. Mm-hmm. Kinderen weer op de rit. Dat was een beetje, dat liep allemaal weer. En ik had weer zin in het leven. En ik ging die mannen aan die tafeltjes precies vertellen hoe leuk en hoe succesvol en hoe leuk mijn leven was. Dus aan de andere kant kon de man niet voelen wat hij nog voor bijdrage kon leveren. Ja, weet je, ik had alles voor elkaar. Mm-hmm. En mijn grote pijn was dat mannen heel vaak geen tweede afspraak met me wilden. Mm-hmm. En ik wist werkelijk niet waarom. Mm-hmm. Want ik ben makkelijk in het contact. Ik hou van gezelligheid. Ik ben altijd wel vrolijk. Maar hoe kan dat nou?
Ja.
En dat heeft dus 7 jaar geduurd. En die 7 jaar heb ik, ik heb wat afgemoddeld en gebroddeld in het liefdesleven. Heb ik zoveel ontdekt dat ik dacht, toen ik mijn partner eenmaal gevonden had, voelde ik heel duidelijk van, dit ben ik niet alleen. Hier worstelen zoveel vrouwen mee, zoveel daadkrachtige vrouwen worstelen hiermee. Mm-hmm. Maar we hebben niet door waarom, we weten niet. En ik ging op een bepaald moment echt denken, wat is er mis met mij?
Ja.
Want om me heen, die kreeg heel snel een relatie, die weer heel snel. Ik dacht, hoe kan dat nou? Ik ben toch ook leuk?
Ja.
Maar dat werd eigenlijk, steeds meer, over de liefdesgebied werd ik steeds onzekerder.
Ja.
En steeds gestresster, ook met de datingsites. En dan had ik weer 3 maanden een datingsite. Toen dacht ik, de mannen zijn stom, de datingsites deugen niet. Mm-hmm. En dan ging hij weer af. Maar hij belde niet aan. Dus dat schoot niet op.
Ja.
En dan ging ik na 3 maanden deed ik weer een andere datingsite. En zo heb ik in die 7 jaar, denk ik, 7 of 8 rondjes gemaakt. Langs verschillende datingsites. En ik eindigde zonder man.
Ja, maar wel met een waanzinnig belangrijke kennis. Ja. Want in jouw bedrijf spits je toe op single vrouwen die dus aan het daten zijn. Ja. Maar ik zat daar als gescheiden vrouw in een bad en dacht... Ja, ze mag deze kennis dan verzameld hebben tijdens het daten. Ja. Maar man, wat had ik dit graag eerder geweten. Ja. Ja. En dit is niet alleen nuttig tijdens het daten, maar ook tijdens het proces van relateren.
Ja. Nou, dit krijg ik heel erg vaak te horen als vrouwen eenmaal mij kennen of in een programma zitten. Dat ze zeggen, jeetje, had ik dit maar 20 jaar eerder geweten. Ja. Had ik het maar geweten voor ik de kinderen kreeg. Ja. Ja.
Dus die kennis, daar wil ik het met je over hebben. Ja. Want het is wel zo dat ik om mij heen zie ik werkelijk een enorme scheidingsgolf. Ja. Ja. En als mensen niet aan het scheiden zijn, dan zijn ze aan het bezinnen of aan het twijfelen. Of ik zie dat echt alsof het een soort epidemie is. Is dat mijn perceptie of zie jij dat ook?
Nee, er is sowieso heb je twee seizoenen in de liefde. Dat is eigenlijk, scheidingsgolven zijn eigenlijk wanneer wij intensief samen zijn geweest. Vakanties, september gaan er heel veel mensen scheiden. En januari, dan zijn die feestdagen weer geweest. Dus dat is sowieso een golf.
Dus dat zit hoe dan ook, zit dat altijd?
Altijd, ja. En er zijn natuurlijk ook van die intensieve periodes dat je, dat je echt met elkaar, meer met elkaar bent. En dan gaat het licht wordt erop geschenen. En dan zie je van, hey, is dit wat ik nog wil? Of is dit wat wij nog kunnen?
Ja.
Ik denk ook dat er veel, ik zie dat ook, er zijn veel scheidingen waarvan ik denk, het was niet nodig. En waarom ik dat denk, is omdat wij... Ik denk dat de oorzaak van veel scheidingen is dat we onze eigen tekorten of pijnen projecteren in de ander. En daar bedoel ik mee, ik heb een tekort, ik heb te weinig bevestiging gehad als kind, als meisje. Is ook echt zo, ik ben nooit bevestigd op in de liefde, zeg maar. Dat betekent dat ik een man nodig had die me heel erg ging bevestigen.
Maar kan je ons uitleggen, want je zegt het al heel makkelijk, hè, van ik ben nooit bevestigd in de liefde. Nou, wat is dat nou precies?
Ja, wat is dat nou precies? Want het zijn dus geen dramatische jeugden bijvoorbeeld. Hè. Ik heb hele liefhebbende ouders gehad. Echt goede, fantastische, lieve mensen. Ik hou ook van ze, zijn overleden. Maar ik kwam wel als redelijk beschadigde jonge vrouw het volwassen leven in. En dat had te maken met dat in ons gezin werd niet over gevoelens gesproken. Dus wat ieder kind nodig heeft is, ach lieverd, wat fijn dat je er bent. We houden van je, hè, we houden van je no matter what. Maakt niet uit wat je uitspookt, wij houden van je. En dat, als je dat als kind maar moet voelen of op moet pikken, worden meisjes met name onzeker als vader dat nooit doet. Dus de afwezige vader.
Ja.
En dat kunnen hardwerkende vaders zijn. Ja. Maar je wordt emotioneel schraal opgevoed. En jongens hebben dat met name bij moeder. Dus voor moeder is voor de jongens weer heel belangrijk. Voor mannen. Dus die emotionele schraalheid, die maakt eigenlijk dat je een soort innerlijk tekort opbouwt. Ik zeg het wel, een gat in je hart.
Ja.
Je wordt met een gat in je hart groot. En dat is in eerste plaats niet dramatisch, maar het is een feit. En het goede nieuws is dat het iedereen overkomt. Niemand groeit pijnvrij, wondenvrij op. Dit is denk ik ook een onderdeel van het leven. Je maakt van alles mee. En in je volwassen leven ga je proberen daar een mooi midden in te vinden. Een goed leven te krijgen. En sommigen lukt dat en sommigen niet. Maar het is wat het is. Je kunt je ouders niet kiezen. Die krijg je. En daar doe je het mee. Maar het is heel belangrijk om te onderzoeken voor jezelf. Maar in welke rollen leef ik? Want we leven dan bijvoorbeeld, ik leefde in dat innerlijke tekortmeisje.
Ja.
Dus ik ging daten met mannen die in de eerste instantie heel veel aandacht aan mij gaven.
Ja, ja.
Alleen bleken dat ook weer mannen met een tekort te zijn.
Ja.
Want als ik met een tekort deed, als ik dat hunkerende meisje met het hunkerende meisje deed, trek ik hunkerende mannen aan.
Mm-hmm.
Volwassenheid trekt volwassenheid aan. Dus dat is, in feite zijn dat delen in ons waar we ons vaak niet van bewust zijn, maar worden we ons daar wel van bewust, dan kunnen we kiezen. Wil ik met de volwassen persoon daten of ga ik vanuit mijn hunkerende kind daten? Als ik het als dat laatste doe, trek ik drama's aan.
Maar hoe weet je dat nou? Want ik herken dat zeker. In die podcast zat ik ook echt te luisteren. En toen dacht ik, dacht echt dat ik zo volwassen was. En was dat even een vergissing.
Ja. Ja.
Maar je hebt je eigen hunkerende kind niet door.
Nee.
Want je leeft al heel lang met dat hunkerende kind.
Ja, daar ben je aan gewend.
En mijn hunkerende kind deed ook nog hele verstandige dingen.
Ja.
Mijn hunkerende kind werkte erg hard. En dat zie ik ook bij al mijn klanten. Ja. Dat zijn hardwerkende, hunkerende Want dat hebben we super handig aangepakt, zeg maar.
Dat is eigenlijk een soort verslaving aan hard werken.
Ja.
Alleen hij is zo geaccepteerd en hij wordt positief gelabeld, dan krijg je de complimenten voor.
Mm-hmm.
Je had ook alcoholist kunnen worden. Ja, je had ook aan de drank kunnen gaan, om die leegte te vullen.
Mm-hmm.
En dan heb je weer een hele andere verslaving die weer schadelijk is en waarvan we wat vinden.
Precies.
Hard werken is een gevaarlijke verslaving.
Ja.
Ik heb mezelf ook. Hè, dus,
ja, wij kennen ook, elkaar daarin. Ja.
Dus eigenlijk is alles wat je te doet, dus hard werken als je voelt, oh ja, ik ga over de grens of ik heb een burn-out, is eigenlijk allemaal het troosten van een leegte. Iedere verslaving, dan heb je de workaholics, dan heb je de seksverslaafde mensen, je hebt de middelen, de Netflixen, er weer zo eentje.
Ja.
Dus er zijn allemaal eten, overeten, chocola, zijn allemaal van die bedekte verslavingen,
de
meeste zijn bedekt, die niet dramatisch zijn, maar die ons wel heel veel kunnen leren. Nou, als ik zelf avonden zit te Netflixen, dan weet ik gewoon dat ik niet goed voor mezelf aan het zorgen ben. En ik heb van die avonden, want dan werk ik te hard.
Ja.
En dan verdien ik troost. Hè. En dan het liefst zit er dan ook nog een bak chips naast. Maar dan moet de troost komen. En dan is er een Netflix. En dan, als het dan na 11 uur gebeurt, alleen maar foute dingen. Dus dan komt er langzamerhand een zakje chips bij. En dat is nu steeds minder aan het worden.
Ja.
Omdat ik natuurlijk ondertussen mijn eigen tekorten ken. Dus als ik weer zit te Netflixen met een zak chips ernaast, dan weet ik, ik besteed te weinig aandacht aan mijzelf. Ik werk veel te hard.
Ja, en je stelt niet de goede vragen.
Ja.
Wat heb ik eigenlijk nodig?
Precies, wat heb ik nodig?
Ja.
En dat is niet die Netflix, want dat is eigenlijk maar verplaatst in levens van anderen.
Ja.
Ik heb werk genoeg met mijn eigen leven. Dus waarom zou ik het doen?
Ja.
Dus weet je, welke vraag stel je
nou? Nou, hoe weet je dat? Want omdat ik zei van als je aan het hard werken en lekker ondernemen en risico's nemen en bedrijven bouwen verslaafd bent, dan zegt iedereen
toppie,
top, lekker bezig.
Een tekort,
hoe weet je dat nou?
Ja, een tekort, een hunkerend kind heeft een soort onrust. Die heeft onrust in relaties. En daar bedoel ik mee. Dan heb je met vriendinnen ook dat je bang bent dat je tekort komt. Of ze belt nooit terug. Of waarom hoor ik niet bij dat groepje? Of dat zijn allemaal van die, zoals kinderen dat ook kunnen hebben. Dus je hebt eigenlijk kindgevoelens in je volwassen leven. Bij een innerlijk tekort zit heel veel onrust. Er zit haast. Dingen moeten snel.
Ja.
Ik kan ook vertellen hoe je de volwassenen herkent. Misschien is dat ook, maar
dat vind ik ook.
Vanuit de volwassenen leven is een rustig leven. Dan kan je bezien. Een volwassene kan relativeren. Die neemt even afstand en die kan even de boel bekijken.
Uh-huh.
Een kind kan niet relativeren. Die wil ook snel zijn zin.
Nu.
Het moet nu.
Ja.
En nee, dat wil ik niet. Dat hoort allemaal bij het kind.
Ja.
De volwassene kan kijken, als ik die beslissing nou neem, wat betekent dat voor mijn leven?
Ja.
Nee, dat ga ik niet doen. Daar heb ik geen zin in. Maar dat is een andere reactie dan, boem, direct een antwoord.
Dus er zit veel meer rust in.
Ja, ja. En wat we met laatste liefde echt als ankerpunt hebben, zijn de 6 karaktereigenschappen. En de 6 karaktereigenschappen, dat zijn een soort kernwaarden, die heeft iedere volwassen mens.
Dus dan kun je eigenlijk zien of je volwassen bent, als je ze alle 6 hebt.
Wat met name ook, ik heb het natuurlijk helemaal toegespitst op, kan iemand volwassen relateren?
Ja.
Dus kan ik een volwassen relatie onderhouden? Daar heb ik 6 eigenschappen voor nodig. Zal ik ze noemen?
Ja, lijkt me goed.
Nou, de eerste eigenschap is zelfreflectie.
Okay.
Je hebt een bepaalde mate van inzicht in jezelf nodig om of zo je eigen leven goed te leiden, maar ook om goed contacten te kunnen leggen.
Mm-hmm.
Met vriendinnen, met je kinderen, met een partner. Heb je geen zelfreflectie, dan loopt de straat dood bij jou. Want
hoe bedoel je?
Nou, dan stel je hebt geen zelfreflectie en ik vertel iets. Ik zeg tegen jou, God, als jij iedere keer als ik iets vertel en jij weet het dan beter. Ja, dat doet iets met me.
Ja.
Daar heb ik last van.
Ja,
dan zeg jij, ik weet niet waar het over gaat.
Ja.
Je hebt geen zelfreflectie.
Ja, ja.
Nou, dan loopt onze straat dood.
Ja, de dialoog stopt.
Ja, dan is het. Ja.
Ja. Ja.
Dus zelfreflectie is een noodzakelijk iets voor gezond relateren.
Ja.
En ik zeg altijd, je kunt scoren op de 0 is niks en 10 is alles. 5 en hoger is minimaal nodig.
Ja, oké.
Wat zit je daaronder? Nou, dat is niet erg, maar dan heb je daar wat te ontwikkelen.
Mm-hmm.
De tweede is emotionele openheid. En daar bedoel ik dus niet de mensen mee die alles maar vertellen aan een ander. Dus die soort van leeglopen.
Ja.
Dat noem ik sociale incontinentie.
Ja.
Dat betekent dat je alles maar moet vertellen. Ja. Want je bolletje wol moet afgerold worden.
Ja.
Maar dat is een hunkering.
En daar zit ook altijd zo'n urgentie in. Hè?
Oh, en dan word je gedwongen te blijven luisteren.
Ja,
je denkt, ik ben echt al klaar.
Ja.
Maar ik bedoel met emotionele openheid dat je bereid bent iets van je innerlijke wereld te delen met de ander.
Je kwetsbare stuk.
Ja, dat kan, maar het kan ook een heel simpel gevoel van, ik vind het spannend om hier te zitten.
Zo, ja.
Nou, laat het even doen.
Ja.
Best spannend om hier te zitten, hoor.
Is ook waar.
Nou, dan zeg ik eigenlijk direct iets over mijn binnenwereld, zonder dat het heel zwaar is.
Ja.
Maar ik deel mijn binnenwereld, een stukje van mijn binnenwereld met jou.
Ja.
Dat is nodig voor een verbinding met een ander.
Ja.
Als dat niet gebeurt, dan krijg je zo'n leuke dingen gesprekje. Maar dan gaat het over dingen, gebeurtenissen.
Ja, oppervlakkige.
Ja, gaat oppervlakkig. Is ook oké, maar wil je echt een verbinding met iemand, dan heb je emotionele openheid nodig, beide.
Ja.
En dan zeggen vrouwen heel vaak van, ja, maar mijn man, hij is zo gesloten, hij is zo dit en dat. En het is niet zo dat je het per se zelf makkelijk moet kunnen. Maar het gaat erom, als ik jou een vraag stel over hoe voel je je...
Mm-hmm.
En als je dan niet bereid bent te zeggen, van, moet ik even voelen, ik weet het niet. Of, nu iets zo vraagt, dit of dat. Maar als iemand zegt, ja, ik heb geen zin in die vraag, is het ook een doodlopende straat.
Ja.
Als een ander niet bereid is om een vraag te antwoorden die over het gevoel gaat, kun je ook niet goed verder samen.
Nee, maar dan zeg je echt wat serieus, hè?
Dat zeg ik heel serieus, want wij vinden allemaal heel erg dat mannen dat moeilijk kunnen.
Ja.
Maar mannen hebben vaak de uitnodiging nodig om het te doen.
Ja, maar als een partner, een van de twee, zegt, ik ga niet over moeilijke dingen praten met jou.
Ja.
Dan is het eigenlijk klaar.
Dan heb je, en als die ook weer laag scoort, dan hij of zij, hè, het gaat over mannen en vrouwen. Je hebt bereidheid nodig.
Ja.
Dat of iemand zegt van, joh, ik heb dat nog nooit met iemand gedeeld. Vind ik wel moeilijk.
Ja.
Dan zit daar ook iets kwetsbaars in waarvan je zegt, oké, dat heeft misschien tijd nodig.
Ja. Dan,
dus het is niet zo zwart-wit, maar je hebt ook mensen die, zeg maar, die het wel willen, maar die het niet gaan doen. Ik zeg altijd, kijk naar wat iemand doet en niet naar wat hij zegt.
Ja.
Want ik kan wel 10 keer zeggen, ja, maar ga ik veranderen. Maar ondertussen blijf ik op een stoel zitten.
Ja.
Ik doe niks.
Ja.
En dat is waar vrouwen heel gevoelig voor zijn, voor de mooie verhalen. En de beloftes en dit en dat. En dan kunnen we jaren wachten op iemand, terwijl ik zeg, ja, maar er gebeurt niks. Hij komt niet in actie. Waarom blijf je nog? Ja, maar hij zegt. Ja, maar wat hij zegt. Wat je zegt is wat je wenst dat je bent. En wat je doet is wie je werkelijk bent.
Ja.
In je acties laat je zien wie je bent.
Ja.
De derde eigenschap. Ja, ik kan over alle eigenschappen enorm uitweiden.
Een boek schrijven. Nog een boek schrijven. Ja.
De derde is integriteit, eerlijkheid.
Ja. Ja.
Zonder eerlijkheid kan je geen verbindende relatie hebben, want je kan niet kwetsbaar zijn. Dan is kwetsbaar zijn gevaarlijk.
Ja, want het is een waarheid die je...
Ja. En mag ik iets over de kwetsbaarheid toevoegen? Vrouwen zeggen altijd, ik vind het zo moeilijk om kwetsbaar te zijn, maar kwetsbaar is een soort uitgegroeid begrip geworden, dat kwetsbaarheid zou zijn narigheid over mijn verleden delen.
Oh.
No way.
Ja.
Kwetsbaarheid, dan zeggen ze, ja, maar dat moet je toch weten. Nee, je hoeft nooit iets te delen met een ander waar jij nog niet bent.
Over je verleden, waar die ander geen deel van uitmaakt.
Nee, is totaal niet interessant.
En dat is dus ook geen kwetsbaarheid.
Nee, dat is meer een soort verplichting. Nou, dat is eigenlijk het beeld wat wij van kwetsbaarheid hebben.
Heb
een ander meenemen
bedacht.
In je verleden. Maar dat moet je helemaal niet doen in het begin, want het is niet van belang voor het huidige contact.
Ja.
Kwetsbaarheid is eigenlijk heel klein. Dat is wat ik net deed. Ik vind het wel spannend om hier te zitten. Of, weet je, ik kom op een date aan en dat je gewoon eerlijk zegt, jeetje, ik heb net een bericht van mijn buurvrouw gehad, ze is erg ziek. Ik moet even bijkomen.
Ja, dus dit leeft er in mij nu.
Precies.
Dat is eigenlijk kwetsbaarheid.
Dat is wat je, want dat is delen.
Ja.
En dat is nodig om te kunnen doen als een. En als je wat verder bent en je merkt van, goh, iemand, klopt dat nou? Gisteren zei hij wat anders. Of, hè? Oh, hij is blijkbaar ouder dan hij zegt. Of, gisteren zei hij dat hij 3 kinderen had en nu heeft hij, nou, zo. Dus als je al die gevoelens hebt, dan weet je al, als het aan het begin al twijfelachtig is, dan kun je er een beetje van uitgaan dat een ander dat misschien wel op andere vlakken ook heeft.
Ja.
Of als iemand heel grappig vertelt, dat heb ik de belasting opgelicht. Wauw, geweldig. Nou, dan weet je gewoon, oh, wacht even, hier zit iets.
Ja.
En integriteit is natuurlijk ook, kan je elkaar voor 100% vertrouwen.
Ja.
En dat, als dat niet kan, als je, ik vraag wel eens aan vrouwen, of vertrouw je hem?
Ja.
En dan duurt het even.
Oh ja.
Weet ik al genoeg.
Ja, dan weet je het.
Het feit dat je erover na moet denken,
ja,
is al een teken.
Ja.
Ik durf over mijn partner te zeggen, ik vertrouw hem voor 1000%.
Ja.
Ik hoef er niet over na te denken, dat is een gevoel.
Ja.
Nou, dat is integriteit, dan hebben we zelfvertrouwen. We hoeven niet te blaken van zelfvertrouwen, maar je hebt een bepaalde tevredenheid en een bepaalde vertrouwen in jezelf nodig om een goede relaties te kunnen hebben.
Mm-hmm.
Als je heel erg weinig zelfvertrouwen hebt, moet de ander je heel veel bevestigen.
Ja.
En dan begint de relatie of het contact begint al zo. En een ander is niet verantwoordelijk voor je goed voelen, dan ben je zelf. Dat is het kenmerk van een volwassen relatie is, die voelt zich goed bij zichzelf en die persoon voelt zich goed bij zichzelf. En dat is een fijne combi, een goede combi. Maar als ik me heel slecht voel over mezelf, heb ik iemand nodig die zich heel goed voelt over zichzelf.
Om het te vullen.
Om het te vullen.
Ja.
En dan leg je feiten, verwacht je, eigenlijk is het wat manipulatief, dat is allemaal niet zo bewust, maar in feite manipuleren we de anderen een beetje om mijn tekorten op te vullen.
Ja.
Maar niemand kan het tekort van een ander opvullen.
Nee.
Dat is onze eigen opdracht. En in mijn boek schrijf ik daar ook over. In een gezonde relatie neemt iedere partner 100% verantwoordelijkheid voor eigen gevoel.
Oké. Ja.
Als ik me niet goed voel, ga ik niet tegen me. Ja, dat heb ik heel erg gedaan. Dat doe ik nu soms nu nog. Hè.
Ja.
Dan ga ik, bijvoorbeeld wat ik wel eens heb, dan ben ik te hard aan het werk. Dan heb ik hem weer. En dan verlies ik zo'n beetje contact met mezelf. En dan plof ik naast mijn partner. En dan zeg ik, jij maakt ook helemaal geen contact met mij. Nou, dat hè. Ja. En hij wil tussen, dan gaat hij een beetje terug. Ik voel, en dan gaat hij een beetje terug zitten. En zegt hij, oh, zijn we daar?
Ja,
dat
boek
en als hij dat zegt, dan denk ik, oh, het is weer zover. Oh, erg. Ik zeg, klopt. Ja, we zijn daar. En ik weet weer wat ik doen moet. Ik ben veel te hard aan het werk. Ik moet weer terug.
Ja.
Maar dat kunnen we nu, omdat we dit rondje hebben heel vaak gelopen.
Ja.
Want toen ik nog niet bewust was, ging ik ruzie maken.
Ja.
Oh, zijn we op oorlogspad?
Jij moet iets geven aan mij. Ja.
En dan moet hij het contact met mij herstellen, omdat ik hem zelf niet al een tijdje niet meer doe. Maar ik zit helemaal in mijn bedrijf.
Je bent je contact met jezelf kwijt en je wilt
en dan
moet
de ander het oplossen. Dat is een mooi voorbeeld, een klein voorbeeld van hoe dat binnen de relatie speelt.
Ja, waar we onbewust in terecht komen.
Ja, ja, ja. Nou, maar dan ben ik eigenlijk bij de vijfde eigenschap aangekomen. Dat is volwassenheid. Dus neem ik verantwoordelijkheid voor mijn eigen gedrag. Dat kan ik nu doen, omdat ik dat bewust ben. Voorheen deed ik het niet en dan maakte ik ruzie.
Ja.
En heel veel ruzies waren weer relatiebreuken.
Ja. Ja.
Moest ergens stuk, want ik zat niet lekker in mijn vel.
Ja.
En dan moest de ander daarvoor boeten. En de laatste eigenschap is positieve levenshouding.
Okay.
Ook daar ben je zelf verantwoordelijk voor. Ook als je depressies hebt, het is jouw verantwoordelijkheid om te kijken hoe je daaruit komt.
Ja.
Met medicijnen, hulp, hoe dan ook, maar het is niet de verantwoordelijkheid van de partner.
Nee, het is jouw zaak.
Ja, en je hebt ook van die mensen, die zien alles een beetje somber in. En dat mag wel, maar wil je dat als partner?
Mm-hmm.
Want iemand die zeg maar meer aan het half lege glaskant zit, die heeft iemand nodig die een heel vol glas heeft, want anders is het, en dat betekent dat je altijd dubbel positief moet zijn.
Ja.
Dan moet je het voor de ander ook doen.
Ja.
En ook daar zit allemaal een soort van gemiddelde in. Hè? Als jij bijvoorbeeld daar een 5 of 6 op scoort, nou, kan je best een prima leven hebben. Mm-hmm. Maar het is wel een aandachtspunt. Hoeveel veerkracht heb je?
Ja.
Bij corona zagen we dat heel sterk. Dat zo ontzettend veel mensen eigenlijk, het was natuurlijk ook een hele zware tijd.
Ja.
Maar die veerkracht is zo getest in die tijd.
Ja.
Daar zijn ook ontzettend veel relaties op stuk gelopen.
Ja.
Mensen trokken het niet.
Ja. Dat heb ik ook gezien.
Nou, dit zijn de 6 eigenschappen. En ik zeg altijd, heb je ze al langs het meetlatje gelegd? Hè?
Ja,
de,
van jezelf. Hè?
We beginnen altijd met onszelf.
Van jezelf.
Ja, want wat je zelf, zeg maar, we hebben vaak hoge verwachtingen van de ander. Maar ik zeg altijd, je kan pas verwachten van een ander als je het zelf ontwikkeld hebt.
Mm-hmm.
En dat is dit ook. Je kunt niet van een ander al die eigenschappen verwachten als je niet eens weet of je ze zelf hebt.
Ja.
En niks is in steen gehouden. Het is ook niet dramatisch. Maar als je weet, daar ligt mijn gevoeligheid. Wat ik bijvoorbeeld veel zie, is dat De vrouwen met wie ik werk, die zijn op alle gebieden, op alle thema's volwassen. Mm-hmm. Kinderen, huis, werk, alles staat goed.
Ja.
Maar in de liefde niet. Dus dan leven ze eigenlijk vanuit hun innerlijke kindtekort.
Ja.
Okay. Dus dan kan je, nou, vaak scoren ze 3 of 4 op volwassenheid als het over de liefde gaat.
Ja, maar voor de rest lijkt het allemaal
heel goed. Nee, dat is allemaal oké. Dat hebben ze goed in balans, want ze hebben hard gewerkt.
Ja,
dus dat hebben ze goed gedaan.
De rest is oké. Okay. Ja.
En dat zie ik ook heel veel. De vrouwen die bij mij komen, dat zijn vrouwen die hebben heel veel in die mannelijke actiekant geleefd.
Ja.
Want een bedrijf opbouwen, ondernemer zijn, leidinggevende zijn, of ja, op een andere manier je werk daadkrachtig doen. Daar heb je de do-energie voor nodig. Ja. En do-energie, actie, is mannenenergie. Een vader zet zijn kind de wereld in. Ga maar proberen. Doe maar, ga maar proberen. En een moederenergie is troost, verbinding, meer het hart. Ach, kind, ben je gevallen? Kom maar hier.
Ja.
Dus de vrouwen, zeg maar, die het goed doen en die daar heel veel tijd aan hebben besteed, hebben die mannen actiekant goed ontwikkeld. En dat is top, want daar heb je ook een leuk leven en een vrij leven.
Ja.
Alleen voor de liefde is de dood in de pot.
Ja.
Want een daadkrachtige man zoekt geen verlengstuk van zichzelf. Die wil een vrouw.
Ja, dat vind ik wel heel interessant wat je zegt.
Ja,
ja want het is eigenlijk allemaal zo handig, hè, om die daadkrachtige vrouw te zijn. En je bent ook daar jarenlang eigenlijk in opgeleid.
Ja.
Want ons hele onderwijs is slimme meid is op haar toekomst voorbereid.
Ja, precies.
Mijn moeder zei ook altijd, je moet flink. Het woord flink heb ik heel veel gehoord.
Ja.
Dus waarschijnlijk heeft zij dat ook weer gehoord.
Zorg dat je altijd voor jezelf kan zorgen. Huh?
Ja.
En het is ook waar. En het is ook mooi.
Dat is ook zo, ja.
Het is ook een fantastische kwaliteit. Het is ook een hele mooie kans die iedereen tegenwoordig krijgt. Dus dat moeten we behouden. Maar ik zou wensen dat we veel meer die knop leerden aanzetten. Het mag hier een tandje minder. Want die actiekant heb je vaak nodig op je werk. Of in opvoeding met de kinderen.
Ja.
Of met een huis kopen.
Het bestieren van je leven. Ja.
Daar heb je dat voor nodig.
Ja.
Maar in de liefde heb je het helemaal niet nodig. Dan kan je veel meer als vrouw ontvangen. Wees dat verbindende deel. Laat die mannen maar lekker die acties doen. Dat vinden ze leuk, daar zijn ze goed in. En jij gaat gewoon veel meer terugzitten. Veel meer ontvangen. Alleen kunnen we dat niet meer zo goed.
Nee.
Ik zeg wel, het is bijna een ongetrainde spier. We hebben die mannenspier goed getraind.
Ja.
Maar dat vrouwelijke ontvangen is gewoon een... Ja, dat is een lastige voor...
Ongemakkelijk. Ik kan mezelf ook echt
heel ongemakkelijk
herinneren.
En dan gaan we onrustig worden. En de controlekant, dan gaan we het weer naar ons toe trekken.
Ja, want wat ik opvalt is dat... ik heb zelf echt moeten zoeken... wat is dan echt vrouwelijkheid?
Ja.
Want ik dacht dan, nou, dat is iets waar daar heb je dus helemaal niks aan.
Ja.
Dat is levensgevaarlijke kwetsbaarheid.
Ja.
Of het is emotioneel gewauwel.
Ja,
wat?
Ik
zie dat ook heel veel om me heen. Vrouwen die denken van, ik wil best die vrouwelijke kant ontwikkelen. Moet ik dan rokken aan en lang haar en praten over mijn emotie?
Ja.
Oh nee. Hoe kunnen
wat is vrouwelijkheid?
Ja, hoe kun je van...
Nou, als je naar wat ik net zei, hè, van de man is eigenlijk de wereld in. Hè. Vroeger ging mannen werd op tafel gelegd.
Ja.
Dit is de man heeft eigenlijk deze beweging. Dat is het omhullen van de
tribe.
Van de tribe
en,
nou, het in de buitenwereld actief zijn.
Ja.
De vrouwenkant is veel meer de hartkant. Vrouwen leven vanuit het hart, mannen leven meer vanuit het hoofd. Lineair en circulair, dus dat vrouwen is circulair, mannen gaan van A naar B. Mannen doen ook één ding tegelijk, vrouwen denken alles tegelijk te kunnen. Nou, is ook niet waar, maar dat vertellen we onszelf dan ook. Daarom zijn vrouwen allemaal zo moe, die doen alles tegelijk. Mannen doen veel meer één ding.
Hmm.
En daar vinden we ook weer wat van. Want ik ben koffie aan het zetten. Ja, nou en? Dan kan je toch ook met me praten. Nee, ik ben nu koffie aan het zetten.
Oh,
bij wijze van spreken.
Ja, dat noemen we dan emotioneel onbeschikbaar. Maar hij kan maar één ding.
Hij kan maar één ding.
Ja.
Nou, ik zou zeggen, wij vrouwen zouden dus moeten leren. Maar meer moeten leren wat mannen doen.
Ja.
Eén ding tegelijk.
Nou, ik ben eigenlijk best wel... Ja, ik ben dus een heel mannelijke vrouw daarin. Ik doe echt één ding tegelijk.
Okay.
En dan focus ik me volledig daarin.
Ja,
dus,
goed. Dus dat, daar heb je hem al. Daar heb je al een... Maar hoe herken je nou vrouwelijkheid?
Ja, dat is dan de...
Vrouwelijkheid zit in rust nemen op z'n tijd.
Ja.
Op z'n tijd af. En eigenlijk contact hebben met je hart. Wat heb ik nu nodig?
Ja.
Want vraag alle hardwerkende vrouwen maar... dat contact met ons hart is een dun lijntje.
Nou, dat valt mij ook heel veel op. We hebben vanochtend ook gewerkt hè, in de paardenbak. En heb je ook ervaren ja, hoe dat gaat over het lijf. Hè?
Ja.
Maar ik heb alleen zelf nooit geweten dat dat de vrouwelijke kant was. Dus wat we daar hebben ontwikkeld, wat daar ontwikkeld is in die methode, is ja, wat leeft er in jou nu? Maar dat is dus heel erg...
Ja, nee, maar dat is mooi. Want
hoe kan jij dat
de paardencoaching van vanochtend, dat toen dacht ik dus, ze zit goed in de vrouwelijke kant. De vragen die
inmiddels
stelde.
Wel, zeker. Maar ik heb echt een reis gemaakt van echt een soort... echt ontzettend mannelijk. Ja. En vanuit bescherming.
Ja.
En ik denk, ik ben blijven ontwikkelen op mijn vrouwelijke stuk. Omdat ik vastliep in het puur mannelijke stuk. Ja. Maar ik denk
wat,
dat...
Wat was dan vastlopen? Ben je een beetje ongelukkig? Of wat gebeurde er?
Nou, ik had echt geen enkel contact met mijn gevoel. Ik dacht mijn gevoelens.
Ja. Ja.
Dat is echt jaren geleden gelukkig hoor. Ja. Maar toen had ik dus echt
mijn gevoelens.
Zo'n keiharde baan die ik heel belangrijk vond. En echt een identiteit aan vast had geknoopt.
Ja.
En dan kreeg ik allerlei kwalen. Maar als iemand dan vroeg, maar wat voel je erbij? Dan ben je gelukkig of hoe zit je in je vel?
Ik denk.
Ja, en dan zo komen heel veel... beginnen we ook vaak in de paardenbak met... Wat leeft er nu in jou? Ja, ik weet niet hoe dat heet. Hè? Jij kon dat prachtig duiden. Ja. En ik heb dat ook echt moeten leren.
Ja.
Ik weet nog dat ik op een gegeven moment echt allerlei soorten yoga heb ik gedaan. Ja. En ook allerlei soorten
Maar het is ook een weg. Weet je, ik geloof ook niet in een quick fix. Ik denk echt, als je dit toch gaat onderzoeken met jezelf... Het is een proces en het kost tijd.
Ja, ik weet echt nog dat ik op een gegeven moment bij mijn yogajuf op het toilet zat. En die had een heel grote poster met alle gevoelens die er bestonden. En dat ik echt dacht, nee!
Holy.
Ja, deze mensen zien het leven in kleur en ik in zwart-wit.
Ah,
en dan weet je ook pas wat er te leven is. Hè?
Mooi. Want dat is ook wel interessant. Want je hebt nu twee keer iets gezegd dat ik dacht, oh, dat heeft met grenzen geven te maken. Oh ja, angst voor kwetsbaarheid.
Ja.
Want op het moment dat je eigenlijk geen verbinding meer hebt met je innerlijk... weet je ook eigenlijk je eigen behoeftes niet.
Nee.
En doordat je geen contact met je eigen behoeftes hebt... geef je ook geen grenzen.
Nee, want je voelt ze niet.
Nee, je kunt dus geen grenzen geven. Dus het gaat echt... Dat is wat ik in mijn programma's ook doe. Maar wat wil jij nou? Wat is nou jouw diepste wens?
En komt daar dan meteen een antwoord?
Nee, bijna nooit.
Nee.
Omdat vrouwen zijn natuurlijk ook... Hè, we kunnen kinderen krijgen. Dus wij zijn per definitie eerder gericht op de ander.
Ja.
Dan, dat zit in onze genen.
Ja.
Dan op onszelf.
En ook op verduren. Want die kinderen...
Uithouden.
Alleen het krijgen van kinderen is al... Je hebt dus wel flink te zijn.
Ja.
Ja, ik zie dat ook veel. Wat wil jij nu?
Ja. Nou, en de vraag die helpt is... Wat wil je per se niet?
Ja.
We hebben meer verbinding met wat we niet willen. Dat ligt dichterbij. Dat durven we makkelijker te zeggen.
Ja.
Dan dat we wel willen.
Ja.
Maar als je al weet wat je niet wilt... kom je langzamerhand bij wat je wel wilt.
Ja, dat is lekker.
En dan
praktisch.
Durf je te gaan staan voor wat je wilt.
Mm-hmm.
Want ik zeg altijd, een hele simpele oefening. Vanaf nu, iedere vraag die je krijgt... dan zeg je, daar denk ik even over na.
Ja.
Of als de grote beslissing is... ik heb van de week een antwoord... en dan ga je meer koffie drinken... Even 5 minuten.
Ja.
Ga even naar de wc, ga even lopen. En dan pas dan besluiten... wat betekent een jaar van mij in deze situatie? Dat ik de komende jaren om de 3 weken een bestuursvergadering heb? Of dat ik vanaf nu iedere week een keer met haar koffie moet drinken?
Ja, wat betekent die
Wat betekent... Dus past dat bij mijn behoeften?
Ja.
Nou, en dat we dus gewoon leren om te zeggen... Nou, ik heb het al over vriendelijk grenzen geven. Wat ontzettend aardig dat je me vraagt...
Ja.
Maar ik ga het niet doen. Ja, maar waarom dan niet? Ja, ik zeg altijd, dat voel ik zo.
Ja,
klaar,
echt.
Uitgepraat.
Laten we dit nog 3 keer zeggen, hè? Want het is een van de meest geoefende dingen.
Ja, vriendelijk grenzen geven is altijd bedanken voor het voorstel, de uitnodiging. Ja. Een ander heeft wel iets kwetsbaars gevraagd.
Ja,
en ga je met mij mee op vakantie?
Ja, bijvoorbeeld. Ja.
En het is ik zeg altijd, je kunt de vragen alleen maar stellen als je ook de nee kunt verdragen. Dus als ik jou een vraag stel en ik denk, oh, ze moet het wel doen, dan ben ik aan het manipuleren.
Ja, is het geen
En dan
vraag.
Ben ik gepikeerd als jij nee zegt.
Ja.
Maar als ik denk, ik ga het gewoon proberen, ik vind het wel leuk, ik zie wel.
Ja.
Nou, en dan is het een open vraag en dan kan jij nee zeggen en dan verdraag ik hem ook.
Ja.
Maar het is interessant, mensen die zelf moeilijk grenzen geven, kunnen geen nee's verdragen.
Hey.
De grenzenspier is niet getraind.
Nee.
Dus als ik hem nooit geef, dan heb ik hele lange tenen als ik hem krijg.
Ja, ach, dat is interessant.
Dat is de gekwetste zwanen, noem ik dat. Ik ben jaren een gekwetste zwaan geweest.
Dan kan je iets meer vertellen over de gekwetste zwanen. Oh, dat is niet heel
grappig. Er zijn zoveel woorden die door de jaren heen, die we ook binnen ons programma's continu gebruiken. En dan zegt iemand gekwetste zwaan. Oh ja, dat ben ik. Dus dat is een heel bekend begrip. Ja. De gekwetste zwaan is eigenlijk er een beetje boven staan en iets vinden van anderen. En dan vindt een ander wat van jou. En dan, oh, mijn hart is gebroken.
Oh ja, dus je hebt eigenlijk een ontzettend kwetsbaar vogeltje eigenlijk.
Juist. Ja.
Maar nog iets over woorden. Je vindt een prachtig beeld hoor, die gekwetste zwaan. Dat is een heel bruikbaar.
Dat doen we vaak.
Ja, dan moeten we afdalen.
Ja, we moeten afdalen.
Maar jij zegt ook grenzen geven. En dat vind ik een heel mooi woord. Want ja, ik zeg altijd grenzen stellen. En dat is dan veel meer. Maar een grens is ook een geschenk.
Ja,
tuurlijk. Ik leer jou eigenlijk mij te kennen. Ja, dit is absoluut. Wat ik niet kan en wel kan
juist,
voor jou.
Juist, dat grenzen geven. Als je je behoeftes kent. Dus daar begint hij mee. Ja. Dus dat begint met vrouwelijkheid. Ga eens even stilzitten.
Ja.
Ga eens even voelen. Wat is er nou? Waar heb ik nou behoefte aan? Dan leer je behoeftes kennen. En daar rollen de grenzen uit. Want dat gaat met zelfrespect gepaard. Ja. Ja, grenzen geven. En het is net als met respect. Mensen zeggen altijd, ja, maar hij gaat over mijn grenzen. Ik zeg, nee, als een ander over je grenzen gaat, ben je nog niet duidelijk.
Ja.
Want de grenzen, ruimte moet je nemen. Anderen geven je geen ruimte. Nee, we kijken altijd hoe ver we kunnen.
Ja.
Ik ga gewoon uitproberen hoe ver ik bij jou
kan komen. Dat is gewoon een natuurlijk ding. Dat zie je bij de paarden ook. Dat is gewoon natuur. Ja.
Dat is respect. Dan zeg je, hij heeft geen respect voor mij. Ik zeg, dan heb je ook geen respect voor jezelf.
Want dan heb je
respect
nog niet genomen.
Respect moet je verdienen. Ja, respect moet je zelf geven. Maar ook afdwingen.
Ja. En dan moet je ook oefenen, denk ik.
Dat is allemaal oefenen.
Ja.
Ja, ik zit hier lekker te praten. Ik ben natuurlijk begin 60. En ik heb er al zo'n 40 jaar op zitten van werken, puzzelen. Ik ben vanaf mijn 16e bezig. Ik hou van ontwikkelen. Ik hou van groei.
Ja.
Dus het is ook een doorgeslagen hobby. Maar het heeft me zoveel opgeleverd.
Ja.
Dat hele, toen ik bewust werd dat wij bestonden uit meer delen dan ik ben. Alleen maar ik ben. Ja, ik ben dit, ik doe dit. Dat ik dacht, oh wacht even. Hè, heb ik dan meer persoonlijkheidjes? Ja, je bestaan uit delen.
Ja.
En ieder deel van ons is een bepaalde periode in het leven ontstaan. Je krijgt, als je opvoedt, krijg je dan die ouders waar we het in het begin over hadden. En ouders voeden op met een rugzakje. He, ieder mens wordt geboren bij ouders die een wond hadden. Ik denk dat er geen mensen
zijn. Dat denk ik ook. Ja.
Dus, en een deel van die wond krijg je mee. Ik heb zelf kinderen, ik heb mijn wond ook weer doorgegeven.
Ja.
En zo doen we dat allemaal. En dan kunnen de kinderen heel veel vinden. En dan kan je ook zeggen, ja, lief schat, zelf ga je weer andere dingen doen.
Ja.
Wat ook weer schadelijk is. Maar ik denk dat dit een beetje bij het leven hoort. Dat we daar dan weer uitkomen. Wat wou ik dan over zeggen?
Ja, het hoort er ook bij. Hè. Je krijgt ook inzicht door die.
Ja, en dat je daar de persoonlijkheden op ontwikkelt.
Ja.
Want we hadden het straks over de afwezige vader. En nou, vaak zijn moeders. Je hebt redelijk wat moeders die dominant zijn, moet op haar manier. Dus die mannen ontwikkelen eigenlijk daar iets op. En de vrouwen ontwikkelen het tekortgedane kind.
Ja.
De jongen ontwikkelt dan de geplette ziel. Want ja, als een dominante ouder, die accepteert niet dat iemand iets zelf wil.
Kan je daar iets meer over vertellen? Want we hadden in het voorgesprek over van we zijn zo in de war met de mannen en de vrouwen.
Ja.
Maar kan je iets meer vertellen over de mannen en de geplette ziel? Hoe zit het daarmee?
Nou, als ik naar de mannen van nu kijk en ik zie de vrouwen die ik dan vaak heb, de 40ers, de 55 en daarboven. Ik zie dat mannen erg in de war zijn. En waarom ze in de war zijn, is de dubbele. Eigenlijk zijn vrouwen ook in de war, hè? Want we moeten die meid zijn die op de toekomst is voorbereid. Maar we hebben ook een andere behoefte van inkeer en rust.
Ja.
En je kan bijna tegenwoordig niet meer ambitieus. Je moet ambitieus zijn. Je moet heel veel willen werken. En we nemen elkaar ook de maat daarin. Hè? Vrouwen nemen elkaar de maat.
Ja.
Jij gaat part-time werken nu je kinderen hebt. Goh, en je hebt gestudeerd. Blablabla. En of vrouwen die dus op schoolplein staan en maar 2 dagen werken, die nemen vrouwen de maat die fulltime werken. Dus daar zitten we in te morrelen.
Ja, we volgen zitten de krabbenmand te zijn.
De krabbenmand, ja. En voor mannen is het verwarrend, want er wordt van je verwacht dat je die mannelijke man bent die dit doet. Maar je moet ook de gezellige vriendin zijn. Je moet ook over gevoelens willen praten. Je moet dat liefst heel vaak willen. Vrouwen willen vaak van hun partner een vriendin maken.
Ja, ja, daar gaat al iets mis.
En hij moet stoer zijn. Ja. En hij moet voor me zorgen. En hij moet, nou ja, ja, van alles. Dus ja, en ga daar als man maar aan staan.
Ja.
Dus die, dat is even niet. En wat ik wel zie is dat die enorme zelfstandigheid van vrouwen. Ik ben heel blij met de emancipatie. Dat we kunnen kiezen. Dat we kunnen kiezen wat we willen. Maar ik vind hem ook wel eens doorgeslagen dat we dat. Wat ik dan moeilijk aan vind, is dat we door de emancipatie een deel van onze oorspronkelijke vrouwelijkheid,
ja,
een beetje weggeduwd hebben. Die spier die zo ongetraind blijft.
Ja.
Want we zitten maar in die actiekant.
Nou, ja, jij zegt ongetraind, maar dat is al bijna mannelijk, hè? Wij moeten eigenlijk leren los te laten.
Ja, ik vergelijk dat met een spier.
Ja.
Als je iets heel weinig, je hebt die vrouwelijke kant. Als je als meisje opgevoed wordt met een vader die heel erg op de prestaties zit bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dan wordt dat, is dat een afgesplitst deel van je.
Oh, ja.
Dan ga je een perfectionist ontwikkelen.
Ja, ja.
Want je wilt de liefde en de aandacht van
je
vader.
Vader
dat je vader trots is.
Ja.
Dus ga je ontzettend je best doen. En met dat perfectionistische deel. Perfectionisme en zacht lekker niks doen gaat niet samen.
Nee.
Want dan kan het verbeterd worden.
Kan opjagen, de kabouter in je hoofd. Ja. Ja.
Dus dan word jij groot met als overlever een perfectionist.
Ja.
En als je ook nog een beetje ambitieus bent, dan drijft hij jou tot grote hoogte.
Ja.
Maar waarschijnlijk ook jaagt hij je de burn-out in.
Ja.
Omdat die, dat ontvangende deel, wat vader niet heeft aangesproken, dus dat meisje van God, kind, kom eens lekker hier. Oh,
ja,
je hebt genoeg geleerd. Doe de boeken eens even aan de kant.
Ja.
Kom eens even lekker zitten.
Ja.
Die is niet aangesproken, want vader zat op de prestatie. Dus wat gebeurt er dan? En ja, het ligt ook een beetje aan hoe moeder is. Hè? Of moeder ook zo'n carrière-tijger is, dan is dat ook het voorbeeld. Of heel vaak zeggen vrouwen, ik wil niet worden zoals mijn moeder. Dan had een moeder, want dan was moeder huisvrouw of wat dan ook, of geen baan. En vader waardeerde prestaties en werk meer dan wat moeder doet.
Ja.
En dan ga je als meisje, ga je daarnaast staan.
Ja.
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 Nou, en als je in die rol zit, dan kom je automatisch eigenlijk dat, zeg maar 80-20, 80 mannelijke energie, 20 vrouwelijke.
Ja.
Dus die spier blijft ongetrainder. Dat is niet aangesproken, dat deel.
Ja.
En dat kom je dan tegen in je volwassen leven. En dan zoek je een partner die waarschijnlijk minder daadkracht heeft dan jij. Ik noem het bagagedrager mannen. Dus dan trek je mannen aan die graag op de bagagedrager willen zitten.
Ja.
En je jaagt precies de daadkrachtige mannen weg. Want die hebben genoeg daadkracht van zichzelf.
Ja.
Die hoeven dat niet in overdosis van een vrouw te krijgen.
Ja, snap ik.
Zij zoeken ook dat zachte stuk. Zij zoeken ook dat ontvangende stuk in de ander. Ja.
En wat raad je vrouwen dan aan die het dan horen en denken, ja, maar waar te beginnen? Wat is nou stap 1?
Wat is stap 1?
Als je denkt, ja, ik ben zo'n razende roelie en ik ren maar door. Ik wil het anders, maar hoe dan?
Hoe dan?
Ja.
Ja, ja. Wat een moeilijke vraag.
Huh?
Ja, ik heb er heel boeken
stap
over
geschreven. Ja. Wat voel je zelf? Weet je zelf nog stap 1? Want jij hebt ooit de taai gekeerd.
Ja, ja, stap 1 is denk ik je beseffen dat waarom. We laten het over de relatie. Ik heb het ook altijd over relaties.
Ja.
Beseffen dat het stuk gaan van de relatie voor 50% bij jezelf ligt. In plaats van, ja, maar hij en met dit. En hij was een narcist.
Ja, dus ook
en
het niet lekker lopen.
Ja,
ook als
je bent een onderdeel.
Je bent de helft. Ja.
Niemand wordt in ons land verplicht te trouwen. Je bent in een relatie gekomen. En dat valt tegen. En er is van alles aan de hand. En dan gaan we heel druk zijn met waar hij allemaal niet aan deugt.
Ja.
Maar je hebt hem gekozen.
Ja.
Dus het enige interessante is om terug te gaan naar het moment waarop je de partner hebt gekozen waar je niet blij mee bent. Want dat spiegelt iets over jezelf. Wat had je van die ander nodig, wat in jou eigenlijk een tekort moest vullen?
Ja.
Nou, en dan zit je eigenlijk bij de kern van de oplossing.
Ja, want dat heb je dus zelf nodig.
Ja.
En dat
en
is
stap
1.
En heb je een ander voor gezocht. Allemaal onbewust, hè? Want we weten dat niet van tevoren.
Ja.
We trekken energetisch onbewust iemand aan waarvan we ergens voelen, dit.
Daar heb ik wel een les op puzzeltje voor je. Want
vertel.
Ik ben op mijn ex-partner gevallen omdat ik hem echt een man van de wereld vond.
Ja, ja.
Dan moet ik dus een vrouw van de wereld worden. En dan zit ik dus in mijn sterke stuk.
Nee, ik zou een andere aanvliegroute beginnen.
Ja, hoe kan je dat doen?
De aanvliegroute is, Nou, als je dit dus weet van jezelf, ja. Ik zit er ook voor 50% in.
Ja.
Ja, ik raad dan aan, ga eens naar die 6 karaktereigenschappen.
Van waar heb ik nog wat
waar, te doen? Hoe zit ik? Ja. Hoe zit ik op? Wat het zo fijn maakt, is dat je het een beetje kan ontleden van, ja, soms voel ik me wel blij, soms niet, maar waar zit dat nou in? Nou, dan ga ik kijken, oh ja, zelfreflectie, ja, volgens mij heb ik dat wel. Oh ja, emotioneel ben ik hartstikke op slot, want ik ben heel bang om kwetsbaar te zijn. Dus dan weet je al, oh wacht, dan heb ik waarschijnlijk ook, als jij een tekort hebt op je emotionele stuk, heb je waarschijnlijk, niet voor jou, maar dan is het even om door te denken, dan trek je waarschijnlijk ook een emotioneel gesloten man aan. Dat gaat vanzelf. Als jij emotioneel gesloten bent, trek je een emotioneel gesloten man aan.
Ja.
En vervolgens gaan we ons ontzettend irriteren aan die emotionele geslotenheid. Ja. Maar ja, we hebben last van onszelf.
Ja.
Nou, nog wat anders. Zelfvertrouwen. Heel vaak zeggen vrouwen, ja, maar hij heeft heel veel zelfvertrouwen. Ik zeg, vertel eens, schept hij erg op over zichzelf? Ja, hij is trots op zichzelf. Ik zeg, praat hij veel? Ja, hij praat heel veel over zichzelf. Ik zeg, nou, dan heb je dus niet een man met zelfvertrouwen, maar je hebt eigenlijk een hele onzekere man.
Ja.
Iemand met zelfvertrouwen heeft het niet zoveel over zichzelf.
Nee.
Dat is vanzelfsprekend, daar hoef je niet over op te scheppen.
Nee.
Maar onzeker iemand moet zichzelf bewijzen.
Ja.
Moet, nou, en dat onderscheiden we vaak niet. Dus dan haken we eigenlijk aan een onzekere man. En we zoeken eigenlijk een man die een beetje zeker is, een man van de wereld. Maar het verbloemt eigenlijk je eigen onzekerheid.
Ja, dus eigenlijk zeg je moet heel goed kijken wat het precies is. Want toen was je 20 jaar jonger.
Ja, tuurlijk.
En
tuurlijk.
Toen dacht je, dit is het. Maar nou,
waarom
weg,
was het dat? Jij zocht een man van de wereld. Maar jij zegt wel, dan moest ik een vrouw van de wereld worden. Nee, ik denk dat jij jezelf heel onzeker voelde. Dat hij jou een bepaalde zekerheid gaf. Wauw, met hem? Bijvoorbeeld,
ja,
hè?
Dat denk ik. Met de, ja, ik, maar zo kun je er dus wel naar kijken. Ja, ik denk zeker dat zo is.
Als je
dat onbewust iets uitbesteedt.
Juist,
dat ik dacht,
mooi, uitbesteden.
Ja, ik heb onbewust. Zo is het goed om naar, denk ik, dat moord te ontrafelen met jouw zes.
En we beginnen natuurlijk vaak heel jong in een relatie.
Ja.
Dus ook, ik heb zelf heel erg moeten leren dat ik mild ben geworden naar mijn eigen verleden. Als het over relaties gaat.
Ja.
Want ik heb er een mooie broddellap van gemaakt, zeg maar. Maar als ik nu terugkijk, denk ik, ja, maar van ieder handwerkje heb ik iets geleerd.
Ja.
En dat is waarom ik dit nu doe. En waarom ik eigenlijk nu in een hele fijne relatie zit.
Ja.
Dankzij, ik heb het ook in mijn boek schrijf ik ook, ik heb ook dankbaarheid naar mijn ex, hoe pijnlijk het soms ook was. Want van ieder heb ik wat kunnen leren.
Zeker.
Heb ik iets kunnen ontwikkelen in mezelf.
Ja.
Dus als we met mildheid terug kunnen kijken naar hoe we het tot nu toe gedaan hebben, ga er maar vanuit dat je je best hebt gedaan, maar dat je nog kennis miste. Maar dat betekent dat je nu, als je toegang hebt tot de kennis, dat je een nieuwe stap kan zetten.
Ja.
En dat je, als je durft te beseffen dat een ander die jij tegenkomt en die iets met jou doet, altijd een spiegel is van waar je zelf bent.
Ja, het gaat eigenlijk helemaal niet om die ander.
Het gaat niet om de, en de, als je het over scheidingen hebt, in die zin vind ik het heel erg jammer dat er zoveel, hè, dat er zoveel gescheiden wordt.
Ja.
Want als we gaan kijken van wat wil, maakt zijn gedrag nou duidelijk over mij, dan doen we ieder apart een innerlijk proces.
Ja.
En dan kunnen er heel veel huwelijken gewoon doorlopen.
Ja.
Want we verbreken het met de ander, omdat we eigenlijk niet in lijn zijn met onszelf nog.
Ja.
En mij gaat het aan het hart, omdat er altijd kinderen bij betrokken zijn. En ik denk, we mogen door het vuur voor de kinderen.
Ja.
En ik zeg niet dat mensen makkelijk scheiden, hoor. Maar ik denk gewoon dat mensen niet doorhebben waar de sleutels liggen nog.
Het is ook echt een kunst. Dat innerlijke werk is ook geen feest. Want je komt de schaduwkanten van jezelf. Nou, later wel. Ik vind, ben ontzettend blij met wat ik allemaal gedaan heb. Maar ik kan die eerste fase.
Nee,
dus
niemand gaat lekker pijn.
Nee, dan is de illusie van met mij is niks aan de hand. Is beter te dragen.
Precies.
Ja, ik vond het een...
Tuurlijk, dat is heel makkelijk. Dat is denk ik ook het grote probleem. Is dat we veel projecteren in de ander. We projecteren eigenlijk ons geluk in de relatie.
Ja.
Maar een relatie zijn twee individuele mensen. Die moeten ieder hun eigen geluk creëren.
Ja.
En je deelt heel veel fijne, liefdevolle dingen.
Ja.
Maar je houdt wel je eigen leven, je eigen verantwoordelijkheid.
Ja.
Want
dus
dat is ook wel, denk ik, de kern van mijn boek is, wat is nou een gezonde relatie? Hoe weet je nou? Nou, het is die 6 karaktereigenschappen.
Ja.
2 zelfstandige mensen.
Ja.
En ook, hoe kan je die stappen zetten? Want daar gaat, wat jij net vraagt, van wat is dan het startpunt? Ja, wat is dat ook?
Ja, of wat was het voor jou?
Eigenlijk de kern van... Ja. Zo ben ik ook in therapie gegaan. Na de scheiding, dat ik dacht... Ja, ik kan wel blijven zeggen... Ja, maar hij dit en maar hij dat. Toen dacht ik, maar ik zit er ook in. En toen dacht ik, als ik ooit een beter leven op relatiegebied wil... Of een goede relatie wil... Dan zal ik mijn 50% moeten aankijken.
Ja. Ja.
Zo kwam ik binnen. En ik heb inderdaad 2 jaar therapie gehad met lastige momenten. Maar ik werd eigenlijk binnen een jaar al lichter en blijer en gelukkiger. Dus
ja
het levert zoveel op.
Ja.
En dat zie ik ook, dat mensen zeggen... Oh, ik wou dat je boek eerder had gehad. En dat gaat heel erg over dat je hebt gereedschap nodig.
Ja, hoe je moet weten dat doen? Hoe.
Ja. Hoe? Ja. We weten wel wat er aan de hand is. Het gaat niet lekker, we zijn gescheiden.
Ja.
Maar hoe dan anders?
Ja, en dat is echt...
Ja. Nou, het leuke is, mijn boek wordt ook veel gekocht door mensen die een relatie hebben.
Ja.
Die zeggen, eens even kijken hoe het bij ons is.
Of, ja, dat is toch wel een heel goed idee.
Mannen en vrouwen. Het boek heet natuurlijk Vind je eindman. Maar er zijn ook veel mannen die het boek kopen. Die snappen vrouwen beter daardoor.
Ja.
Of vrouwen hebben echt op een bepaalde manier van denken. En mannen hebben dat anders. En zelf leren ze er ook veel van.
Ja. En je podcast is ook heel leuk voor mensen in een relatie en ook voor mannen en vrouwen.
Ja,
want gewoon die tools van je grenzen geven.
Ja.
Nou, we hebben dat
in
meestal
feite
niet geleerd.
Is het allemaal niet zo moeilijk, maar we komen er niet op.
Nee, je moet het echt ook een keer geleerd hebben.
Ja.
Dus ontzettend fijn dat jij dus door al die relatie perikelen bent gegaan.
Ja.
En daar iets zo goeds mee hebt gedaan.
Ja.
Nou geef je ook binnenkort een event.
Ja.
Kan je daar wat meer over vertellen?
Zeker. Op 10 en 11 mei is het eerste laatste liefde event. Iets wat ik al heel lang wil en lang uitgesteld heb. En het gaat dit jaar gebeuren. Laatste liefde bestaat dan ook 10 jaar. Dus ik vind het een mooi... Ja, ik ga het echt vieren.
Ja.
En het is een 2-daagse waarin we... gaan zoeken. Waarom is het mij tot nu toe niet gelukt in de liefde? En je gaat naar huis met... En hoe gaat het me wel lukken?
Ja, supermooi.
Dus van harte welkom. En ik, we hebben er heel veel zin in. We gaan er prachtige dagen van maken.
En waar kunnen mensen alle informatie vinden?
Ja.
Want het lijkt me superleuk.
Ja. Ja. www.laatsteliefde is mijn website. En dan krijg je zo'n pop-up plaatje. En dan kom je zo in het event.
Oké.
Ja.
Nou... Klinkt helemaal goed. Ik wil je enorm bedanken voor dit gesprek.
Ja.
En voor alle wijsheid die je met ons hebt gedeeld.
En jij bedankt voor je openheid. Want omdat je ook kwetsbaar bent over je eigen leven... kregen we ook zo'n mooi gesprek. Dus ik wil je ook danken. Ja.
Graag gedaan.
Dank je wel voor het luisteren. Ben jij er helemaal klaar voor om jouw lief, jouw eindman te vinden? Bestel dan mijn boek Vind je eindman. Je bent natuurlijk ook van harte welkom om in gesprek te gaan. Dan maken we samen jouw plan om nog dit jaar de man van jouw kaliber in je leven te krijgen. En wacht niet te lang. De partner